Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Dit is de politieke podcast van De Telegraaf. Afhameren met Wouter de Winter en Pim Cedee.
Nee, we gaan het niet over femicide hebben nu, dames en heren.
Maar... Nee, we gaan het niet over femicide hebben met Saskia Belleman. Overigens een podcast die zeker aan te raden is. En ook op onze players te zien is. Nee, we gaan het over politiek hebben. Want Dit was me wel weer een week, Wouter. Echt niet te geloven.
Ja, echt, nou, zou jij beginnen.
Maar dit verdient wel weer... Nou, ik zit te denken op de schaal van zuchten van CD. 1 tot 10. Waar komt deze dan ergens terecht?
Ik denk wel een 9. En ik denk ook wel... Ik weet ook eigenlijk, ik liep hier naartoe. Op de parkeerplaats van ons machtige concern.
Ja.
En ik dacht bij mezelf, waar moeten we beginnen?
Nou ja.
Waar moeten we beginnen?
Ja, het is echt het is, niet
wie
te
gaan
doen.
Wie gaan we deze week weer boos maken?
Het is aan mij om het allemaal in goede banen proberen te leiden. Het is in ieder geval een zeer hectische politieke week geweest, waarin Omtzigt uit het proces is gestapt. En wat erop volgde was politiek. Ik weet niet of jij dat ooit hebt meegemaakt. Want hij is natuurlijk naar Enschede gegaan. En houdt zich onbereikbaar voor de pers. En ook voor zijn mede-onderhandelaars.
Doodmoe.
Ja. Doodmoe. Ik stond gisteren, was ik heel veel met Caroline van der Plas mee naar buiten gelopen. En ik vroeg me eigenlijk af, hebben ze het niet gewoon helemaal gehad? Dat is misschien een beetje even gewoon als mens tot mens.
Maar gehad met
nou, dat je,
werk, met
dat
elkaar.
Je maanden bezig bent om te proberen samen te kijken of je een kabinet kunt gaan vormen op welke wijze dan ook.
Uh-huh.
En je houdt toch ook een beetje elkaar vast en je bent voorzichtig. En als er een fout tweetje wordt gestuurd, dan gaat het er ongetwijfeld intern ook over. Hoe moeten we dat allemaal aanpakken? En in één keer boem.
Nou, het schijnt dus dat het over dat soort gesneren en getwitteren binnenskamers dus niet ging.
Nee.
Oh. Dat zou je wel verwachten. Het is wel een keer dat er op een gegeven moment iemand iets had gezegd dat het binnen wel besproken is van ja, dat krijg je ervan. Maar niet dat er bijvoorbeeld op het moment dat Jezielkus op dat congres sneert naar Wilders en hij daar weer overheen gaat, zodat ze dat dan binnenskamers nog weer eens dunnetjes over gingen doen. Omdat eigenlijk beiden wel weten dat ze een rol speelden.
Ja.
En zich ook niet de kaas van het brood laten eten en ook wel ervaren genoeg zijn om te weten dat gesneer hen niet het oog van de bal moet laten afleiden, zullen we zeggen. Maar goed, er zaten natuurlijk al meer mensen aan tafel en die laten zich door eigen inschatting, maar ook door hun omgeving natuurlijk af en toe ook wel een beetje het hoofd gek maken als iemand zegt van ja, zo kan het toch niet langer. En zeg je daar nou eens binnenskamers wat van? En dat heb je met die verschillende kopstukken die daar ruggesprek over houden met hun fracties natuurlijk. Of de top van hun fracties. Maar dus dat is wel grappig. Maar ja, of ze het gehad hebben. Je ziet wel wat vermoeidheid toeslaan of wat irritatie. Kort aangebonden zijn met dat incidentje gisteren in het debat.
Ja, met het Geert de Groot natuurlijk. Dat het pas wegliep.
Die natuurlijk ook altijd zuigt. En maar goed, Caroline van der Plas is ook niet op de mondje gevallen. En die had laatst ook toen... Ik dacht dat het zijn laatste debat was. Maar dat was misschien zijn laatste plenaire debat of zijn laatste begroting. Dat ze had gezegd dat ze hem niet zou missen.
Nee.
Wat je inhoudelijk misschien snapt. Maar het kwam er, zoals ik het heb gezien, ook niet heel erg vriendelijk uit. En het mooie vind ik van de echte professionals in Den Haag is dat ze elkaar hard kunnen aanvallen. Maar zodra het werk klaar is, je als normale mensen met elkaar om kan gaan. Hè? Dat je realiseert dat jij weliswaar niet dezelfde visie hebt of overtuiging wat er in Nederland moet gebeuren. Maar dat je er wel allemaal met één doel zit, namelijk het beste voor Nederland proberen te bereiken.
Ja.
En de respect hebt voor de verschillende standpunten en de mensen die standpunten verkondigen. Dat zou in een ideale situatie het geval zijn. Maar dingen worden heel persoonlijk gemaakt tegenwoordig. Misschien gaan we het daar zo nog even over hebben. Natuurlijk ook gehad over oude rekeningen die vereffend worden. Koude oorlogen die al soms 10, 15 jaar woede tussen politici. En dat was vroeger natuurlijk ook wel zo. Maar je merkt dat dat nu vanwege Twitter en nou, de vele outlets op de sites en televisiezenders, radio, heel snel een heel hard effect sorteren eigenlijk. Mm-hmm. En dus je ziet, het is een combinatie ook van vermoeidheid, van irritatie. Soms ook wat politieke onervarenheid, vind ik. Maar ik moet wel zeggen, het argument van hij is zo moe en hij moet naar Enschede, wat Omtzigt deze week over zich liet vertellen. Ja, dat vind ik wel heel raar. Als je bijvoorbeeld kijkt naar die andere gesprekspartners die wel ook gewoon door blijven praten met elkaar. Sommigen ook nog debatten voeren. En zelfs een minister van Justitie, annex VVD-leider, die een hele begroting van het ministerie van Justitie door de Kamer sleept. En ook nog in het vragenuurtje optreedt. Nou, als er eentje moe is en recht van spreken heeft voor vermoeidheid, dan is het Dylan Jasielkus wel.
Ja, en dan ook inderdaad nog nadat ze in het vragenuur zit, de ruimte neemt om de pers te woord te staan, die natuurlijk ook scherp is op haar functioneren.
En niet selecteert op wie leuke journalisten zijn en niet. Hè? Dat is ook op zich lekker.
Ja, hoe kijk je daar naar terug naar deze week? Hè? Want het was natuurlijk uiteindelijk op de dinsdag dat het allemaal explodeerde. Dat Omtzigt in een hotel met geselecteerde journalisten eigenlijk tekst en uitleg wilde geven over waarom die op de pauzeknop wilde drukken in dit formatieproces, in ieder geval er nu wilde uitstappen. Dat leek toen allemaal alsnog te ontploffen, want een brief die hij naar de leden wilde sturen, die lekte al uit, waardoor hij dus plotseling een appje moest sturen aan de mede-politici aan de onderhandelingstafel van ja, ik stap eruit.
Ja, een totaal mislukt.
Toen naar Umberto.
Een totaal mislukt communicatiebeleid, dat kunnen we wel vaststellen. Ik vraag me af of Nicolien van Vroonhoven, de nummer 2 en toch de grote communicatieve roerganger achter de schermen, een gezellige week heeft gehad. Die indruk kreeg ik niet toen ik er figuurlijk om zich heen zag slaan in de wandelgangen van de NSC-fractie. Toen journalisten die niet waren uitgenodigd voor de aparte ontmoeting en bijpraatsessie met Omtzigt bij Kamerleden maar eens vroegen hoe de vlag erbij hing en daar op een manier te woord werden gestaan die natuurlijk ook verre van professioneel is.
Ik ben moe, ik wil gewoon naar huis.
Ja,
dat is eigenlijk wat ze zelf
onaardig, want je doet onaardig tegen me of zo, allemaal gekkigheid. Het is toch even iets anders dan backbencher voor het CDA zijn of wethouder in Hilversum, denk ik dan. Dit gaat echt wel over het serieuze werk. Hè. Je zit bijna aan de knoppen van het landsbestuur te draaien. Dat geldt overigens voor alle vierde partijen die momenteel met elkaar in onderhandeling zijn en of waren of half zijn of even op de pauzeknop gedrukt hebben. We hebben het natuurlijk ook over andere partijen gehad en hoe die zich tijdens de formatie hebben opgesteld. Maar je mag, vind ik, verwachten van de vier partijen dat ze zich realiseren dat het land meekijkt. En dat je moet proberen om op een moment dat dingen zo uit de klauwen lopen, daar op een cool en collected manier ook over te communiceren. En dat doe je niet meer op z'n Chinees of z'n Russisch, waarin je zelf nog een paar journalisten gaat uitnodigen in de hoop dat zij, ja, ik weet niet, bevriende stukken gaan schrijven, wat overigens niet gebeurde. Dus dat was goed van die journalisten. Ik begreep via dat er ook nog eentje is opgebeld door op zichzelf, die dan weer aan het klagen was over dat hij het niet goed vond.
Oh ja.
Wat ze uiteindelijk van gemaakt hadden. Nou, weet je, het is echt dat je denkt, wat een niveau en wat een amateurisme vooral. Dus het uitnodigen van die journalisten wat dan mislukt, maar eigenlijk ook het vooropgezette communicatieplan, wat zogenaamd heel spontaan dan ontstond van ik stop ermee, want ik zie het niet meer zitten. Maar er was dus al een brief geschreven, kennelijk, die moest met aan de leden gestuurd worden. We hoorden dat er ook al in eerder instantie ook wel met wat fractiegenoten gesproken was, hoewel de berichten elkaar tegenspraken of nou alle NSC'ers, alle NSC-kamerleden wisten dat zij dat dit ging gebeuren, omdat op het moment dat het gebeurde, zij op hun telefoon keken in het ledenrestaurant naast de plenaire zaal, waar ze toevallig zaten te eten. En mensen die daar in de buurt verkeerden, zagen dat zij daar net zo verbaasd over waren als de rest van Nederland. Maar goed, dan vervolgens dat malle optreden bij Umberto. Wat een heel mal
gesprek. Met Joop van den Ende erbij ook nog.
En ook een collega van de Eén Vandaag die volgens mij een goede vraag stelde. En die dan ook weer ja, werd afgekapt door de host, want die had het beter gevraagd. Ja. Het was gewoon een rommeltje. En het, we zijn eigenlijk niet zoveel wijzer geworden, behalve dan dat het warrig was. En dat hij er om zich niet wist hoe snel hij ook moest proberen om ook Rutte er weer in te fietsen. Want door hem kwam het toch uiteindelijk allemaal. En dan kwam je eigenlijk al richting het punt waar dit volgens mij allemaal door veroorzaakt is. En dat is geen leuke boodschap voor de fans, zeg ik er maar alvast bij. Of voor Omtzigt zelf, want die heeft me ook wel eens benaderd als hij een podcast van ons had beluisterd en hij vond dat het iets anders had of nou, had er zelf wat over te zeggen. Nou, dat mag natuurlijk.
Het zijn natuurlijk de beste luisteraars sowieso.
Zo
hè,
is dat. Dus ook Omtzigt is een van onze allerbeste luisteraars. Maar dit gaat allemaal terug naar het feit dat deze man een uitstekend volksvertegenwoordiger is, weet hoe die moet doorvragen en een plek in de parlementaire historie verdient vanwege zijn vasthoudendheid in het onthullen van de toeslagaffaire. Maar het is geen heilige, dat hebben we al eerder vastgesteld. En niet alles wat hij aanraakt qua werk verandert in goud. Het leiden van de partij, het onderhandelaar zijn. We zien patronen terugkeren die we bij hem vaker hebben gezien. En echt niet alleen maar in de periode dat hij het extra zwaar had en overspannen raakte. Maar ook al ver daarvoor, de afgelopen jaren. Ervaringen van mensen ook die met hem in de fractie zaten. Op een departement werkten, door de telefoon door hem getrokken werden. Op het moment dat hij het ingewikkeld vond worden. Hij gewoon niet iemand is die snel beslissingen neemt. Zelf trouwens ook aangaf in het gesprek wat we met de verkiezingskrant natuurlijk ook hadden, wat op de site stond, dat hij ook wel aangeeft dat hij langer over dingen nadenkt. Ja. Dat hij heeft gezien dat beslissingen over ingewikkelde zaken soms enorme gevolgen kunnen hebben. Misschien ook een beetje aan zelfreflectie daarmee doend, omdat hij natuurlijk ook in het CDA zat, die wilde de toeslagen. Hij was ook destijds een voorstander van het streng aanpakken van fraude. Die hele cocktail heeft uiteindelijk tot iets verschrikkelijks geleid. Misschien dus ook enige medeverantwoordelijkheid daarvoor gedragen. Gelukkig op tijd gezien dat er iets mis was en de rest van Nederland zag het niet. Alleen het is iemand die daardoor blokkeert eigenlijk op een moment dat het spannend wordt. Dat de druk toeneemt en dat er een situatie ontstaat dat hij een beslissing over iets moet nemen. Waarvan hij de gevolgen eigenlijk onvoldoende voor ogen heeft. En dat zien wij nu ook weer gebeuren. En dan zou je zeggen, nou, wat een verstandige man, dat hij niet over één nacht ijs gaat. Alleen regeren, in welke samenstelling dan ook, zal niet één feest worden. Dat zal een periode zijn waarin je vervelende beslissingen moet nemen, waarin je soms ook niet weet wat de gevolgen zullen zijn.
Waarin er financiële tegenvallers kunnen zijn waarmee je moet omgaan.
Zo is dat. Waarin er onverwachte gebeurtenissen kunnen zijn. Een oorlog in Oekraïne, een coronacrisis, maar inderdaad de vermogensrendementheffing, de uitspraak die volgens mij in januari toen kwam, toen het kabinet ongeveer moest aantreden, of het net was aangetreden, en er ineens, ik geloof een gat van 4 miljard structureel ontstond. En dat moet je dan proberen op te lossen. En hij nu al moeite heeft met het feit dat er dus uit waslijsten van ministeries blijkt dat het ook wel eens heel erg tegen kan gaan zitten. Nu zeg ik daar wel bij, wat wij horen over die lijsten, dat zijn de donkerste scenario's. Risico's, ook juridische risico's, die kunnen kleven aan die nog in de rechtszaal misschien uitgevochten worden, of die met staatsbelangen te maken hebben in energie, de Tennet-zaken. Waardoor de schatkist ineens voor een nieuwe uitdaging gesteld wordt. Maar dat zal niet alleen maar op Omtzigt schouders terechtkomen, maar op de schouders van de hele coalitie. Of de andere coalitie, als er een andere coalitie komt met een hele andere samenstelling, die zullen met dezelfde issues moeten dealen. Dus het idee van ik trek er nu maar de stekker uit, want ik ben zo overvallen en dit is allemaal verschrikkelijk. Dit is wat regeren met zich meebrengt. Ja. Of coalitieverantwoordelijkheid met zich meebrengt.
Maar hij suggereerde natuurlijk als reden dat die informatie niet tijdig was gedeeld. Eigenlijk soort van was achtergehouden door informateur Ronald Plasterk. En op het laatste moment was verstrekt. En dat hij zich daar niet in kon vinden.
Nee, maar ook dat is weer de modus die we kennen van hem. Dat er al heel snel mensen worden aangevallen. En er achterdocht heerst. En dat dusdanig bijna aan paranoia grenst. dat er iets wordt achtergehouden. Dat er een feitenrelaas moet komen. Dat er stukken op tafel moeten komen. Op het moment dat je een lastige beslissing of met een lastige gebeurtenis geconfronteerd wordt, nog maar meer stukken gaat opvragen. Om daarmee een beslissing of een oordeel over wat bekend is geworden nog maar even voor je uit te schuiven. En je ziet dat nu gebeurt. De suggestie, maar dat is ook, er zijn zoveel dingen tegelijk gebeurd eigenlijk. Maar de suggestie dat een informateur die door de Kamer is aangesteld, die met jou aan tafel zit om het proces te begeleiden, informatie achter jou.
Wat zou het belang daarvan zijn?
Ja, maar daarmee neem je zoveel afslagen die je in een donker bos leiden. Want je suggereert eigenlijk dat de informateur een geheime agenda heeft, niet zuiver op de graad is en iets doet wat ongebruikelijk is, terwijl navraag leert in departementale hoek bij de andere partijen en nog wel meer bij bijvoorbeeld hoe dat in vorige formaties is gegaan, dat dit soort stukken helemaal niet zo gek zijn. En dat er inderdaad sommige dingen, daar kan je van schrikken. Maar tegelijkertijd zijn het de somberste scenario's. Je moet je voorstellen op een moment dat een ministerie niet bij het creëren van een formatieakkoord of een coalitieakkoord en een financiële bijlage en dat soort zaken en de begrotingsregels die daaruit weer uit voortvloeien, niet tijdig aangeeft wat een nieuwe coalitie te wachten staat, dat straks als het nieuwe coalitie in het zadel zit en de minister van Financiën zit, ze een financiële plaat hebben waarin posten zijn bedeeld waar geld naartoe moet, posten waar bezuinigd moet worden. Maar alle nieuwe dingen zullen op een nieuwe manier behandeld moeten worden. En een financieel geraamte in de coalitie is natuurlijk sowieso eentje van geven en nemen. Dus op een moment dat er op een stel BBB zit straks op landbouw en er komt een tegenvaller die enorm is, dat dan BBB met de gebakken peren zit, of die minister dan, omdat die dat dan zou moeten oplossen. Omdat dat niet al in de coalitie met die afweging tussen de verschillende partijen en het geven en nemen en alles in balans brengen, met iets geconfronteerd wordt wat buiten de onderhandelingen staat en wat dus de minister zelf zou moeten oplossen. Nou, er wordt wel eens een uitzondering voor gemaakt. Als er iets enorms is, dat er toch wordt gezegd, ja, dit is zo groot, hier moeten we samen weer mee om de tafel. Maar het idee is dat die ministeries aan het inventariseren zijn, ook uit eigen belang, om te zorgen dat als er straks een nieuwe coalitie komt, dat ze dan met een gezonde start kunnen beginnen. Dus dat hangt er ook mee samen. De suggestie dat dan vervolgens onder de pet wordt gehouden is een wonderlijke. We hebben begrepen dat de SG's en hun mensen op de verschillende, dat zijn de secretaris-generaal, op de verschillende departementen dan in kaart brengen of er staatsgeheime of staatsgevoelige informatie zit. Hè? Want je kan wel een uitvraag doen om alle risico's in kaart te brengen, maar dat zijn dingen die soms echt geheim zijn. Mensen hebben dus ook voor geheimhouding moeten tekenen uiteindelijk. Maar sommige dingen moesten echt geschoond worden van wat is echt heel heftig en welke dingen kunnen bijvoorbeeld wel naar buiten op een gegeven moment. Omdat het de bedoeling is, dat Plasterk ook in zijn uitvraag voor die informatie bij de ministeries gedaan, dat op het moment dat men klaar is met de formatie, die stukken bekend worden. En dan moet je natuurlijk wel weten wat je publiceert en niet. En ook wat de mensen die aan tafel zitten daarover mogen zeggen en niet. Dus dat is allemaal een secuur werkje. En dan vervolgens ging dat dan via AZ, ministerie van Rutte, ging dat dan naar de informateur. En die dan heeft gezegd, ik heb het nu, jullie kunnen het inzien. En dat heeft, vindt om zich te laat. Nou, hoe dat precies in die tijdlijn zit, of dat niet 1 of 2 of 3 dagen eerder al er lag of niet, begrijp dat het wel meevalt. Ja. Maar dat zullen we wel merken in het verslag uiteindelijk. Maar zelfs dan nog, zelfs dat je denkt van hij heeft dit onachtzaam gedaan, kan niet zeggen over zijn kwaliteit als informateur. En iemand wordt opgeleid voor informateur. Hij is oud-minister, wetenschapper, columnist, maar niet een informateur. Dit is ook nieuw voor hem. Maar goed, je kan zeggen dat heeft hij niet goed gedaan. Dan nog heb je de mogelijkheid om dat op een fatsoenlijke manier te regelen met de mensen met wie je aan tafel zit. En bijvoorbeeld aan het eind van deze week, concluderend, alles overziend, zien wij het niet zitten of zo. Maar dit ging met zoveel chaos en boosheid en verbetenheid en beschadiging gepaard voor Plasterk, voor het hele proces.
Ja, dat zei Plasterk zelf natuurlijk ook. Hè? De informateur als instituut is eigenlijk schadeberokkend nu door deze handelswijze van Omtzigt.
Daar heeft hij gelijk in. Het is dan ook een conclusie die niet alleen maar... we hadden hem toevallig in de krant ook al getrokken. En geloof niet alleen ons, maar een heleboel mensen zagen dit wel misgaan. Maar zelfs in de oppositie, of de veronderstelde oppositie... die dus straks het tegen een rechtskabinet... Zomaar sprak je gewoon meerdere mensen de voorbije week. Fractievoorzitters die zeiden, ja, hier wordt een afslag genomen... die veel te veel op de persoon en daarmee op het instituut is gericht. Terwijl je dat toch op een andere manier moet oplossen. Want plastic is voor de bus gegooid, komt nu beschadigd uit deze informatie. Nou, er zijn verschillende recensies over of hij nog door zou kunnen. Er zijn mensen binnen het formerende drietal die zeggen... waarom zou plastic moeten sneuvelen omdat Omtzigt hem beschadigt? Nou, ik weet niet of de uitspraak van plastic om... om terug te mappen of dat zijn positie of een doorzat helpt. Ik denk het niet eigenlijk. Maar er zijn ook mensen, soms zelfs binnen dezelfde partij, die zeggen hij is beschadigd, hij moet weg.
Ja.
En dat is ook wel mijn veronderstelling, omdat je merkte dat het moment dat de partijen los van plastic op het ministerie van Justitie gingen afspreken, natuurlijk al een bijzondere situatie ontstond. En begrijp dat initiatief van Wilders kwam. Maar ook dat Yazilgus daar ook wel wat voor voelde. In de hoop dat de boel wat meer gestroomlijnd. En dat de knopen zouden worden doorgehakt. En dat men toch ook wel zag dat Plasterk onvoldoende in staat was. Om het te stroomlijnen, om het te trechteren. En om de partijen tot enige vorm van besluitvorming te dwingen. Omdat die deadline van de Kamer natuurlijk in zicht kwam.
Ja. Ja, en op die dinsdag uiteindelijk hebben ze dus op het ministerie van Yazilgus gesproken. Daar was Omtzigt volgens mij ook nog bij. En waar de verbijstering in zat bij Yazilgus, Wilders en Van der Plas, is dat ze eigenlijk niet door hadden dat op het moment dat Omtzigt vertrok, dat deze totale chaos op en af zou worden gestort.
Ja, we begrijpen dat hij op maandagochtend in dat overleg, daar was Plasterk nog bij, als ik het even goed in mijn hoofd, in mijn tijdlijn, ja, in mijn feiten helaas, dat Omtzigt toen uit zijn slof is geschoten. En dat iedereen daar wel een beetje van schrok. Aan de ene kant omdat het eerder richting de afronding zou gaan dan richting een nieuw moment van bezinning of boosheid of wat dan ook. Maar ik ben er ook op gewezen door meerdere mensen dat niet de eerste keer was dat gebeurde. Dat Omtzigt daar aan tafel inderdaad vintage Omtzigt is geweest.
Ja.
Emotioneel, er wordt weer gesproken over de Waterlanders. Ja, op een gegeven moment, het is misschien zijn karakter of zo, ik weet het niet. Maar het gebeurde dan in de coulissen, maar dat hij dan zijn spullen pakte, boos opstond en zonder iets te zeggen wegbeende. En dat mensen dachten, oh, dit is dus wat er al die tijd bij het CDA ook heeft gespeeld. Het was overigens wel interessant dat op het moment dat we dit allemaal zagen gebeuren, ikzelf, maar ik hoorde ook van collega's die parlementaire journalisten zijn, uit ongevraagd werden benaderd door CDA'ers. Die zeiden, zie je nu wat er gebeurt?
Ja.
Zie je nu wat wij al die tijd hebben meegemaakt? Er is natuurlijk zeker een gevoel bij Omtzigt ontstaan dat die partij hem kapot probeerde te maken. Daar is hij ook openhartig over geweest in interviews, maar ook wel tegen politici die ik ook wel heb gesproken. Die zei, hij was echt ervan overtuigd dat hij werd tegengewerkt, dat ze hem niet ondersteunde. Maar tegelijkertijd, mensen die wel hun poging deden om er wat van te maken. Mensen die met hem in het bos gingen wandelen toen hij overspannen was geraakt. Mensen die probeerden in een campagne met hem te converseren om een lijn te trekken, samen op te trekken. Nou, in iedere instantie al natuurlijk toen hij het zelf zwaar had, toen hij over MH17 dingen had gezegd die niet bleken te kloppen. Dat men echt wel heeft geprobeerd oprecht om hem te helpen. Of om hem naar huis te sturen als hij het zwaar had. Dus ga naar je vrouw en je kinderen toe. En dan, dan ging hij toch weer even door, zeg maar. En dat een heleboel mensen nu zeggen van, zie nu wat wij hebben meegemaakt. Ja. Hoe ingewikkeld het is om met hem onder stress en moeilijkheden en beslissingen te werken.
En dat bedoel ik eigenlijk met waar ik deze podcast mee begon, toen ik Van der Plas dus even trof. Als je het hebt over Wilders, Yazilgus, Van der Plas en ook natuurlijk Plasterk. Ja, zij moeten hier dus mee omzien te gaan. Willen natuurlijk ook uiteindelijk misschien toch dat centrumrechtse kabinet mogelijk maken. Maar zullen ze zich niet ook afvragen van, ja, als dit nu op deze manier explodeert, wat moeten we dan nog eigenlijk? Want het is onberekenbaar. Je weet eigenlijk, je kan weer met goede moed volgende week of na het reces verder gaan.
Nou, en ik geef je op een briefje. Dit gaat niet alleen deze drie partijen raken. Iedereen die met de Omtzigt van nu of van vroeger of van altijd aan tafel zit om een coalitie of een gedoogconstructie of een extra parlementair kabinet of zo te maken te maken zal krijgen, zal dit merken. Dus als er straks maar daar komen we natuurlijk zo op, een alternatief scenario van een kabinet met Frans Timmermans aan het hoofd is, en waar NSC dan ook in zit, want 20 zetels die zijn bijna onmogelijk te omzeilen als je een stabiel, niet al te veel partijen kabinet in de Tweede Kamer wil maken, dan zullen daar ook onderhandelingen voeren. En dan zal ineens Timmermans met Omtzigt aan tafel zitten en ook merken dat er af en toe dingen gebeuren waarvan je denkt, oh, maar dit wordt wel heel ingewikkeld om op deze manier met elkaar te onderhandelen.
Ja, want als het daadwerkelijk om die financiële reden gaat en het achterhouden van informatie, hè, zogenaamd, zeg maar, dan had dat dus in elke constellatie kunnen gebeuren. Want
in
de uiting van Omtzigt gaat het niet over de rechtsstaat en dat soort zaken. Dat leek ook al een gepasseerd station te zijn, volgens mij. Ja. Daar waren ze het wel over eens.
Ja. Ja.
Wilders had natuurlijk ook gedeeld dat hij afstand nam van bepaalde standpunten over de Koran, et cetera.
Plastek heeft gezegd dat hij zich aan zijn opdracht heeft gehouden en die schreef voor eerst rechtsstaat, dan de rest.
Ja.
Volgens mij heeft Omtzigt zelf bij Umberto daar ook wel iets over gezegd, dat hij die opdracht ook heeft gevolgd. Dus dat leek, er was nog wel één ding wat onafgehecht was, geloof ik, met het constitutioneel hof. Maar dat zou in de volgende fase wellicht dan uitgekristalliseerd kunnen worden. Maar inderdaad, en dat is natuurlijk ook het merkwaardige. Het argument van de financiële tegenvallers en je kan geen bestaanszekerheid op luchtkastelen bouwen. Ik denk dat hem gewoon naar de keel is gevlogen toen hij zag van dit is wat ik nodig heb voor die bestaanszekerheid. En dit is het financiële houden. Ik kan het niet waarmaken. En hoe ga ik dat in hemelsnaam aan mijn kiezers uitleggen? En dan ook nog eens in het achterhoofd houden dat er partijen zijn die zelf ook nog wat mensen hebben. Rond het eigen risico, stikstof of wat dan ook allemaal. Dus dat hem dat hij een opeenstapeling van zaken heeft gezien en heeft moeten concluderen van dit ga ik waarschijnlijk niet voor elkaar krijgen of ik moet meer tijd nodig hebben om dit allemaal te verwerken.
Ja.
En die heb ik niet meer, want de deadline nadert, dus ik trek me daar maar helemaal uit terug.
En dat is natuurlijk opmerkelijk, want die stoel die bleef leeg. Hè? We nemen dit op vrijdag op. Er wordt weer vanaf 8:30 uit mijn hoofd gesproken.
Ja, volgens mij. Ja, ik dacht dat vanwege de ministerraad ook dat het extra vroeg was.
Ja. Maar die stoel is leeg gebleven en de uitnodiging is wel degelijk elke keer verstrekt aan Omtzigt. Van nou, kom nou alsjeblieft nog zitten en laten we het er nog even met elkaar over hebben.
Omdat zij kennelijk ook weer niet weten hoe de vlag er na een nachtje slapen bijhangt. Ik heb begrepen wel, want gisteren heeft, dat is dan donderdagochtend geweest, heeft Wilders gezegd voor de microfoons, ik heb hem niet meer contact met hem gehad sinds. Ik begrijp wel, gisteren, donderdag, dat er daarna wel enige vorm van contact is gezocht. Of het ook beantwoord is misschien in tweede, maar vanuit de drie, om toch te kijken hoe en wat. Het is natuurlijk wel handig.
Misschien moeten ze allemaal naar Enschede rijden.
Ja, met z'n allen door het bos lopen. Maar het is wel handig als je het eens kan worden, in ieder geval over zo'n verslag. Omdat het natuurlijk helemaal een vertoning wordt als we straks een debat krijgen waarin een verslag wordt besproken waar Omtzigt gaten in gaat schieten ten overstaande van heel het volk en de Tweede Kamer. Terwijl de partijen hebben geprobeerd om met hem daar eensluidendheid over te bereiken. Want je hebt wel samen aan tafel gezeten. En als hij ineens gaat zeggen, ja, dat klopt niet.
Ja,
ja, zie het maar eens te bewijzen. Ja, dan zeggen de drie en de informateur.
Ik wil een feit, helaas, zegt hij dan.
Weet je? Dus dat moeten we allemaal, moeten we allemaal niet willen.
Het is wel een pijnbak, hè, wat
maar,
dat betreft.
Maar wat natuurlijk ook opviel, Pim, is dat het ging over de financiën op het moment dat die brak. En dat ging ook in die brief naar die leden. Maar daarna kwamen ineens via de grapevine in Den Haag, via de mensen die voor de camera, dan wel niet voor de camera of microfoon zich met journalisten hebben verstaan. Ook wel andere argumenten. Want ja, het was ook allemaal een rommeltje. En ik zag nu weer voorbij komen dat iemand had opgeschreven dat de andere partijen de spreidingswet wilden onschadelijk maken. Ja. En dat het grote punt was voor Omtzigt. Nou, daar is inderdaad binnen kamers zijn daar de degens over gekruist. Maar het was niet zozeer dat Omtzigt de enige was die vond dat je niet zomaar een aangenomen wet maar even opzij kan zetten.
Nee. Maar het is ook heel reëel dat daarover gesproken wordt.
Zeker, want ze waren met z'n allen tegen. Alleen op een gegeven moment heb je een nieuwe situatie. En bijvoorbeeld Yeşilgöz heeft dat ook on the record buiten ergens voor een microfoon gezegd van, ja, min of meer in mijn woorden, dit is the law of the land. Nou, je kan niet zomaar nu, omdat er een wetje niet bevalt, denken van, nou, die parkeren maar even. Dus die heb je uit te voeren. Je kan natuurlijk nadenken over of je die wil aanpassen of wil op een of andere manier onschadelijk wil maken. Maar hoe ga je dat doen op het moment dat je weet dat de Senaat hem juist heeft goedgekeurd? Want als je hem weer wil wijzigen, zal dat ook de Senaat
nodig. Wel, ja.
Dus dat is, maar er is dus echt door meerdere mensen binnen de Kamers wel opgemerkt van, denk nou niet dat we dit zomaar opzij kunnen schuiven. Maar dat wordt dan, dat werd eerst bij SBS. Ik wil Sam Hagens niet tekort doen, want die heeft volgens mij goed werk verricht, ook afgelopen week weer. Goede collega. Maar we zagen ergens in berichtgeving op een gegeven moment terugkomen van, daar is Omtzigt voor gaan liggen. Nou, dan zie je een, dat werd echt door heel Den Haag wel met een hele dikke vingerafdruk van NSC natuurlijk beschouwd. Ja. Hè? Van kijk eens, de grote held heeft de rechtsstaat hier beschermd. Maar je ziet in de afgelopen dagen dat er allerlei andere argumenten worden toegevoegd aan als oorzaak en uitleg van de breuk. Terwijl de oorzaak van de breuk in die brief en in dat...
Dan had je een andere brief moeten schrijven.
Ja.
En
ja,
dan misschien op een andere manier moeten communiceren.
Ja.
Maar vanuit het perspectief van NSC is natuurlijk de formatie enerverend verlopen, zou je kunnen zeggen. Hè? Nou, je had het over die spreidingswet, er is over en weer getwitterd. Je hebt de uitspraken van Yeşilgöz gehad bij het congres, nou, noem het maar. Dan zou je natuurlijk kunnen veronderstellen dat NSC het uiteindelijk gewoon in zijn geheel niet aandurft om hier in te stappen. En dat ze eigenlijk al vanaf het allereerste moment liever die gedoogpositie hadden gehad, maar dat die werd gekaapt toen door de VVD. Ja. En dat ze eigenlijk te veel die formatie in zijn geduwd.
Ja, maar goed, dat kan ik. Ja, die teleurstelling kan ik me wel voorstellen. Maar ik sprak iemand deze week in de Kamer die niet een politicus is of bij een partij zit, maar die daar wel werkt. En die zei tegen mij, ja, ik wil ook wel eens wat niet lukt.
Ja.
Ja, ja. We moeten op een gegeven moment moet je natuurlijk toch kijken van, oké, jij wil heel graag dit, je wil heel graag extra parlementair. En het is ook helemaal niet zo dat daar beslissing over genomen is.
Nee, want Yeşilgöz heeft natuurlijk de deur ook opengezet om er alsnog helemaal in te stappen.
Dat. Maar dat zou pas in de volgende fase besproken worden. Het ging eerst over die rechtsstatelijkheid en die 5 punten, wat de grote problemen van Nederland werden geacht. En over de vorm kan je wel allerlei dingen willen, maar daar zou je prima in de volgende fase over kunnen spreken. En ook misschien wel vrij aan het begin. Dat je zegt, oké, we hebben nu deze pre-fase hebben we gehad. Ik wil graag als eerste spreken nu over de vorm van het kabinet. Want anders heeft het ook niet zoveel zin om verder te praten.
Nee.
De opdracht was dat niet. De opdracht was niet, ga praten over welke vorm het kabinet
inhoudelijke overeenstemming
hebben
over bepaalde punten. Juist, dat was eigenlijk dus, de opdracht, ja.
Als je dit verstandig en wel overwogen had aangepakt, dan had je niet de indruk aan de buitenwereld hoeven werken dat je inderdaad in paniek was en dat je boven je hoofd groeide. En doordat dat niet zorgvuldig gebeurd is die indruk dus ontstaan dat het niet zozeer gaat om iets wat je onmiddellijk aan de gesprekken kan ontlenen, maar veel meer aan een soort gevoel van, we worden ergens, het gaat wel heel erg goed of zo met de gesprekken, of we zijn het eigenlijk wel eens en we wilden eigenlijk nog wel aan onze achterban en ook aan de fractie, hè, want Omtzigt heeft natuurlijk ook wel te doen met een fractie tegenwoordig, waar we het ook allemaal uit moeten leggen. Alleen dan blijf ik verbaasd over hoe onprofessioneel, ja, misschien omdat het een jonge partij is, je zoiets dan doet. Want je kan zoveel argumenten vinden om dit van de rails te laten lopen. Op een manier die veel geraffineerder is en ook veel eerlijker en helderder is. Want zeg nou zelf, dat gesneer en dat getwitter en dat gedoe, dat gaf weinig blijk van onderling vertrouwen en respect en een stevige basis voor een samenwerking. Dat zag Omtzigt natuurlijk ook. Want Omtzigt was juist een van de weinige mensen die niet aan het getwitteren en die gekte meedeed. Dus dat vond ik juist zo verstandig. Ik denk, nou, deze man die begrijpt dat er wel wat meer te doen is dan de hele tijd mensen op elkaar op Twitter te becommentariëren. Totdat hij niet anders meer kon. Na aanleiding van het optreden van Caroline van der Plas vorige week vrijdag bij Sven Kokkelman, bij Op1. Ja.
Met dat Farmers Defence Force en de verkapte bedreiging die werd gemaakt aan het adres van Adema en ook een NSC-kamerlid dat landbouw in zijn portefeuille heeft.
Ja, maar we denken, bedoel, als je geen afstand neemt van een meneer die al eerder natuurlijk zich op een manier heeft uitgelaten dat je denkt, nou, dat maakt het er allemaal niet gezellig op en heeft intimiderende trekjes. En op de achtergrond zie je een of andere brandend pellet branden en je hoort hem zeggen, ja, die hebben we op de korrel en daar gaan we ons nu op richten. Dat was gewoon heel, ademde gewoon narigheid. En Omtzigt moet wel op daarop reageren, want die moet zijn eigen mensen verdedigen. Dus dat was heel dom van Caroline van der Plas dat ze dat gedaan heeft. Heel onprofessioneel, echt. Volgens mij hebben ze daar ook wel een beetje spijt van gekregen inmiddels, maar...
Nou, het opmerkelijk was dat ik haar dus dinsdag in de wandelgangen daarover sprak en dat ze zich verantwoordde voor de Kamer en zei, ik ben tegen elke vorm van bedreiging, et cetera, ja, waarop ze dat stukje uit dat interview dus op de BBB-site plaatste, om maar dus aan te geven dat ze wel degelijk tegen dit soort situaties is. Maar dat heeft ze gewoon niet handig gedaan.
Nee, en dan wordt gezegd van, ja, dat ben ik altijd, dus dan hoef ik het niet nog een keer te zeggen. Hier had je gewoon ook even moeten doorschakelen. Niet alleen in reagerende zin op wat je zag gebeuren, maar ook denken van, het gaat ook om Holman, die werkt voor NSC, daar zit ik nu mee aan tafel. En dat betekent dat ik die man ook moet beschermen, want dat wordt er straks een van ons als coalitie.
Ja.
Dat moet je aanvoelen als politicus. Als je dat niet doet, ja, dan ben je nog niet klaar voor de Eredivisie. Het spijt me wel.
Nee.
Dus Omtzigt moest er wel op reageren. Dat werd uiteraard ook weer vertaald van, nou, dat is weer een onderlinge sneer. Dat was het ook. Maar daar had ik wel begrip voor. Omdat ik dacht, ja, je moet wel voor je mensen gaan staan. Dus dat snap ik van Omtzigt wel. Alleen dat argument, namelijk dit wordt niks, want deze mensen leren niet van elkaar en van het rumoer wat het oplevert. Dat kwam nu zijdelings ineens, werd dat gespind van mensen om Omtzigt heen. Die dan, en hij zei er bij dat Umberto-interview desgevraagd ook nog wel iets over. Maar dat stond niet uiteindelijk in de motivatie zoals wij die officieel kennen. Er is natuurlijk nog een brief geschreven aan Plasterk. Moeten afwachten wat daar precies in staat. Maar de vraag is natuurlijk, als je echt, je had dit gewoon, iedereen had dit gewoon veel beter kunnen doen over jezelf en NSC ook. En ook veel meer begrip en veel meer kalmte ook in de achterban kunnen bewaren. Ik denk nog steeds wel dat je deze fase goed af had kunnen ronden, maar wel heel duidelijk moest laten blijken na het afronden dat je nog grote obstakels had. Bijvoorbeeld over de vormgeving van het kabinet en ook over de financiën en zegt dat dat een tegenvaller is. Dat kan je ook in zo'n debat kan je dat prima uitleggen en zeggen dat onze fractie maakt wel een nadrukkelijk voorbehoud of een waarschuwing eigenlijk geven we af. Want de opgave is enorm. We krijgen nu nieuwe informatie. Dat belooft niet veel goeds, maar we gaan wel de gesprekken aan.
Ja, ja.
Dan was het veel fatsoenlijker gegaan. Dat had
cool
het ook
en collective, dat is eigenlijk een beetje de strekking.
En ook met een andere informateur had ook allemaal gekund. Dat kan je tegen Geert zeggen. Geert Wilders van we willen toch dat iemand anders het proces begeleidt. Had allemaal op een manier gekund waardoor het land niet het idee had waar zij zijn helemaal samen bezig geweest deze week.
We nemen deze podcast op vrijdagochtend op. Het is nu 11:30. Ik breng even nieuws aan jou, Wouter. Want zojuist komt het bericht binnen dat Dries van Acht is overleden.
Oh.
Ja, 93 jaar in zijn woonplaats Nijmegen is Dries van Acht overleden. Dat heeft het Rights Forum bekendgemaakt. Een door Van Acht opgericht kenniscentrum op het gebied van de kwestie Israël en de Palestijnen. Het CDA-prominent overleed afgelopen maandag. 93 jaar geworden. Premier tussen 1977 en 1982.
Heel, heel markante persoonlijkheid die, zo heb ik wel eens van CDA's begrepen, ook eigenlijk helemaal niet zat te wachten op het premierschap. Het ook niet zo lang is geweest. Minister van Justitie natuurlijk ook geweest. En later dus zich ook wel heeft losgemaakt van zijn CDA.
Ja.
Was hij niet de eerste premier ook van het CDA? Dat kunnen we de redactie niet verwijten.
Nee, we krijgen hier vers nieuws binnen. Dus we hebben het er meteen
maar
over.
In ieder geval in die transitie van KVP en ARP en CRU naar het CDA. Rond die tijd gebeurde dat. Was hij daar. En het was een markante persoonlijkheid. Heel erg natuurlijk voor de Palestijnse zaak zich ingezet later. Wat ook wel tot spanningen leidde met de toenmalige machthebbers. En soms ook nog wel met de huidige machthebbers. Maar wel gerespecteerd natuurlijk. En bijvoorbeeld ook door Hans Wiegel gerespecteerd.
Ja.
Met wie hij uiteindelijk dat kabinet van Acht Wiegel in elkaar timmerde. Slinks, omdat hij het met Den Uyl niet nog een keer zag zitten. En dat was toch wel een beetje een stout jongensboek, een avonturenboek, wat die twee samen toen in, ik meen de bistroquet hebben afgesproken. En hoe ze samen, Wiegel heeft wel eens verteld bij ons in de krant, hè, dat ze gingen ze naar naar Juliana en Bernard. En dan was Juliana, die ging dan volgens mij richting de troonsafstand. En dan gingen ze dat een beetje voorbespreken en zo. En dat deden ze dan samen. En leuke anekdotes. En dan wilde Juliana dan... De gratie verlenen aan gevangenen. En toen stelde Wiegel voor, nou, dan sturen we ze allemaal een taart. En dan schrijven we erop, en nog vele jaren. In plaats van ze vrij te laten. Ja. En ook over een hek wat ooit gebouwd moest worden rond kroondomeinen. Dat Wiegel niet begreep wat Bernard nou zat te zeggen. Want die zat met zijn pijp in zijn mond te kauwen. En zei, ja, en van Wiegel zei, oh, dat regelen we wel, hoogheid. En toen vroeg hij later aan Van Acht, van wat hebben jullie dan? Wat vroeg je nou? Waar zat hij nou het over te zeuren? En toen zei hij van, ach, nou, je hebt toegezegd dat wij de tech betalen wat op dat kroondomein moet.
Oh ja?
Dus die twee hadden heel leuk. En ook nog steeds begreep ik ook, nog het afgelopen jaar volgens mij nog wel echt wel contact ook met elkaar. Dus die twee zijn altijd wel bevriend gebleven en hebben respect, politieke vriendschap opgebouwd eigenlijk in Den Haag. Wat je niet vaak hoort, hè, dat die zo bestendig is.
Nee, 93 jaar geworden dus. En inderdaad, hebben we nog even opgezocht. Ja. Eerste CDA-premier, daarna Lubbers. Ja.
Instant reactie was dit, dames en heren.
En dat vind ik zo mooi, want ik
echt niet.
Nee, maar ik weet dat jij dat kan. En daarom wist ik dat ik jou daarmee kon overvallen.
Ja, en er zijn natuurlijk nog een heleboel andere hele mooie dingen over.
Daar komen we volgende keer gewoon nog
vertellen. Ja, maar dit is gewoon even heel snel.
Ja, hartstikke goed. Wat mij wel opvalt als we het nog even over Omtzigt hebben. Hè. In die aanloop naar de verkiezingen. Ik weet ook nog dat ik naar Enschede toog. En het was allemaal één grote geestdrift, enthousiasme, bevlogenheid. Nou, we zeiden in de podcast toen overigens ook al van ja, eerst zien dan geloven. Maar hij had zich natuurlijk wel omringd door mensen, zo leek het, die hem konden behoeden, die hem konden beschermen. Juist voor dit soort situaties. Is dan de politieke chaos op een gegeven moment toch gewoon te groot? Of is het team rond Omtzigt niet stabiel en sterk genoeg gebleven? Want je kunt natuurlijk wel wat zeggen over die hele communicatielijn van de afgelopen week. Maar ja, daar zijn ook anderen verantwoordelijk voor om hem...
Zeker. En de vraag is dus ook of die nog heel dicht bij hem staan. Of dat die misschien ook nu wel merken dat hij ook wel signaleert dat dingen niet goed zijn gegaan. Ze hebben nu ook wel inmiddels toegegeven dat de communicatie anders had gemoeten. Ze hebben ook toegegeven dat ze anders hadden moeten omgaan in het contact met de informateur en met de andere onderhandelaars. Dus er is wel sprake van enige zelfreflectie. En ik denk dat we die ook wel van Omtzigt kunnen verwachten. Dat die ook wel aangeeft van dat is niet gegaan zoals het moest, maar nog steeds vinden we zus en zo. Het is natuurlijk wel zo, de partij is door hem opgericht. Je kan natuurlijk als nieuwkomer wel een grote mond hebben in zo'n fractie bijvoorbeeld. Maar uiteindelijk weet je wel aan wie je zetel te danken hebt. Niet aan jezelf, maar aan hem. Dat zou op zich ook hem een mandaat kunnen geven, wat veel sterker is dan bijvoorbeeld dat van Yezilgus, die echt met vleugels te maken heeft en ook wel weet dat zij een van de velen is in de rij van VVD-leiders. Omtzigt is de eerste. De bepalende factor ook echt. Ja. En dat moet hem ook de ruimte geven om dingen te forceren, waardoor je dus inderdaad ook kan besluiten, we stoppen ermee. En dan zijn mensen geneigd je te volgen. Want ja, de baas vindt dat nu eenmaal een verstandig besluit. Maar ik moet wel zeggen wat ik ervan hoor en begrijp en ook al in die campagne zag gebeuren, dat zelfs de mensen die heel dicht om hem heen staan af en toe ook niet precies weten waarom hij zo reageert, dat ze zijn emoties en zijn emotionele buien merken op het moment dat dingen van de rails lopen, dat er iets uitlekt. Dat hij een partij ging oprichten zelf, dat moest dan naar buiten komen, hadden ze bedacht om even uit mijn hoofd, om dat het zou komen in de krant van een maandag in de Tubantia. En ja. Dat was dan de bedoeling met een interview. En ze hadden een filmpje opgenomen. Maar zoiets komt dan eerder online. En dan moet je ineens alles versnellen. Want dan is het de dag daarvoor al bekend. En dan willen mensen gelijk al duiding. En omdat het om 9:00 gebeurde, konden alle kranten, er ook nog alle andere kranten, waaronder wij er ook nog mee aan de slag. Want de deadline bij ons ligt lager dan 9:00. Dus we konden het nieuws, wat eigenlijk exclusief was bedoeld voor die kranten, konden wij ook nog mee pikken. Nog even los van het feit dat gelukkig een goede tip kregen dat er iets gaande was, waardoor wij nog eerder alvast konden werken aan profielen. Zeg ik even, kijk je in de keuken. Dus wij werden niet meer verrast toen het uiteindelijk bekend werd. Maar dat heeft natuurlijk toen ook al voor spanning gezorgd. En je hoort ook wel en je ziet ook wel dat er toch regelmatig spanningen zijn. Ook is op zich ook niet zo gek in een nieuwe partij, nieuwe mensen. Nee. Maar we zien gewoon gebeuren hoe Kamerleden van Omtzigt af en toe worden gecorrigeerd. Soms door Omtzigt zelf en vrij hard. Er staan ook vaak Kamerleden bij, omdat het in de coulissen gebeurt van de plenaire zaal. En dan zie je mensen ineens roepen, ja, ik wil nog wel even zeggen, ik heb nog wel, we gaan hier nog wel op terugkomen. Is mij net verteld dat ik moet zeggen, of woorden van gelijke strekking, wat die Agnes Jozef dan had gedaan. Of andere mensen die eerst stelling nemen in de Kamer of iets twitteren, dat dan weer moeten bijstellen of moeten nuanceren. Of op pad worden gestuurd door hem. Nicolien van Vroonhoven bij Op1 een paar weken geleden. Een groot nummer maken van dat niet van tevoren aan de Kamer was overlegd. Dat we een stafofficier mee lieten doen met die Amerikaans-Britse acties richting de Houthis.
Ja.
En dat was toen allemaal, allemaal schande. En toen werd ze gevraagd door Sven Kokkelman van, goh, waarom is het eigenlijk zo'n schande? Ja, de procedure. En daar kwam ze eigenlijk niet lekker uit. En toen dacht ik, ja, dat heeft ze van Omtzigt gehoord dat ze dat moet zeggen.
Ja.
Maar eigenlijk was het wel goed dat Nederland dit had gedaan.
Ja, want de Tweede Kamer had geïnformeerd moeten worden over het feit dat er eventueel zo'n stafofficier betrokken zou zijn.
Ja, ja. En waarmee je dus zo in die procedures verzandt. En veel te weinig echt over, waar gaat het nou eigenlijk over? En dat is wat ze aan de onderhandelingstafel trouwens ook heel erg merkte de afgelopen tijd. Elke keer vluchten in procedures, terwijl op een gegeven moment moet je gewoon denken, ja,
spijkers met koppen.
Ja, wat willen we nou eigenlijk?
En nu zitten we dus te wachten op de brief van Plasterk aan de Kamer. Zal daarover gedebatteerd gaan worden volgende week? En is natuurlijk de vraag, wat doet de veronderstelde oppositie eventueel? Met name natuurlijk Frans Timmermans, PvdA GroenLinks.
Ja.
Dat wordt interessant. En zoals Wilders zei, van ja, Timmermans die staat te juichen. Parafraseer ik even.
Nou, ik denk dat er wel enige optimisme te merken viel. Omdat men dacht, het eet over till the fat lady sings. De reden dat hij überhaupt nog in de Kamer zit, heb ik ook wel eens vermoed, komt. Omdat hij denkt, er is een kans om premier te worden.
Mm-hmm.
Hij heeft zelf natuurlijk, ik had het in mijn column aangehaald begin van de week, voorspeld dat hij sowieso aanbleef bij een minder resultaat voor PvdA GroenLinks dan de grootste te worden. Omdat hij zei, hij blijft zeker aan, want zeker als het over rechts gaat, want dat zit niet lang. Nou ja,
ja
tot nu toe
het krijgt zit hij nog niet eens.
Best nee. wel gelijk in zijn analyse over die rechtse samenwerking. Je merkte ook wat bravoure deze week. Er was een reactiemoment gevraagd door de journalisten van, ja, wat vind jij daar eigenlijk allemaal van? Dus dan mochten we ons naar de PvdA GroenLinks-burelen begeven. Daar was ik ook even naartoe gegaan. Alle aardigst welkom geheten, overigens, door de ondersteuning van GroenLinks.
Mm-hmm.
Die mensen zijn altijd een stuk aardiger tegen mij dan.
Oh.
Dat er wat hoogte betoten daar, maar goed, dat maakt niet uit. Dat zijn wel professionals namelijk. En die, hij kwam dus tevoorschijn, zei van, nou, laat ze het eerst nog maar proberen, want het is mij ook niet helemaal duidelijk wat ze nou precies willen. En liet zich dan toch weer twee dingen ontvallen. Eén was tegen de Volkskrant dat hij zei, toen hij gevraagd werd van, goh, Timmermans, meneer Timmermans, u wordt als een, wat vindt u ervan dat Wilders u neerzet als het gevaar dat u misschien aan de macht kan komen? Toen zei hij, nou, ik word zelfs door bepaalde collega's van u afgeschild als het rode gevaar. Ja, weet je, het is bij hem altijd.
Het is een beetje zijn stijlvorm ook.
Lijkt hij, ja, maar je denkt ook, man, groei je nou eens overheen. Maar, en dat tweede wat hij dan zei was, dat hij toch wel heel erg meeleefde met Ronald Plasterk, met de informateur. Want die kreeg het allemaal wel voor zich kiezen.
Die natuurlijk eerst continu onder vuur nam.
Ja, en normaal zou je dus zeggen van, goh, dat lijkt me een verstandige opmerking, want hij krijgt het voor zich kiezen. Als iemand vanuit de Kamer die hem zelf heeft gevraagd om dit te begeleiden, op deze manier over hem praat. Maar gezien zijn verleden met hem en zijn elke bijna wekelijkse sneren, waar we het ook vorige week ook steeds over hebben, kon ik het ook weer niet anders uitleggen dan een beetje een sleep out.
Ja,
sleep out. Ken je die nog niet?
Nee, ik wou zeggen ongeloofwaardig, maar je bedoelt iets anders.
Uit de tijd van Acht, denk ik.
Oh ja, wat betekent het dan
nou,
precies?
Lekker peu. Zo lekker peu, weet je. Sleep out, ja.
Ja, maar de vraag die natuurlijk overeind blijft staan is, hoe reëel is het dat Timmermans uiteindelijk de premier van ons land gaat worden? En hoe zie jij dit proces nu verder gaan?
Op dit moment is het laffe, maar wel eerlijke antwoord dat het heel moeilijk te zeggen is. Omdat deze situatie, en we weten niet wat Omtzigt volgende week weer gaat roepen. Of hij dan toch weer zin heeft in de tweede fase. En er wordt ook beweerd, hij wil helemaal niks meer mee te maken te hebben. Maar het is maar net hoe de wind waait. Daar heb ik het idee, ook omdat wij vanuit NSC ook verschillende geluiden horen. Dus dat is het eerlijke antwoord als je erover navraag doet in Den Haag. Kijk je natuurlijk als eerste naar de VVD. Want de VVD heeft gezegd, wij gaan niet in een rechtskabinet zitten, maar we gaan gedogen. En we gaan niet een linkskabinet gedogen. En dat gaan we ook niet mogelijk maken.
Nee.
En we zien dat Dylan Jezielkus op het VVD-congres heeft gezegd, ik ga het niet herhalen dat ik ga gedogen. Dat is een doelbewust kier geweest, ook richting de coalitiepartners of de verondersteld coalitiepartners van we zitten er niet zo geharnast in als we op een of andere manier iets met elkaar kunnen bereiken dat het wel gewenst maakt. Hè? Dan zouden ze bijvoorbeeld alle twee toe kunnen treden, NSC en VVD. Dan heb je veel meer bestuurlijke balans ook in zo'n kabinet. Veel meer onderling verantwoordelijkheidsbesef ook, denk ik. Om er met z'n allen wat van te maken. En dat kan het proces helpen als je dat op een gegeven moment afspreekt van de problemen van Nederland zijn groot. Wij zijn bereid om te bloeden op een moment dat jullie ook gaan bloeden. Want regeren met financiële tegenslag is niet per se een feest. Maar tegelijkertijd probeer je je idealen te verwezenlijken, zou je zeggen, in de politiek. Dus dat is een doelbewust signaal geweest van de VVD. De vraag is, in hoeverre is dat andere signaal van we gaan een PvdA-kabinet niet mogelijk maken, is dat ook fluïde? Navraag deze week leverde mij op dat die vraag vooruit wordt geschoven. Dat men die vraag, men zegt dan, daar denken we nog niet over na. Nou, dat denk ik niet dat ze daar niet over nadenken. Maar men wil in ieder geval daar nog niet iets van laten blijken. Omdat dat het proces wat nu nog loopt over rechts zou kunnen verstoren. Want dat kan ook andere partijen de gelegenheid geven om misschien meer te vragen. Of straks ook de inzet voor de eventuele partijen op links, waar ze mee dan zouden onderhandelen, vergroten. Omdat ze weten dat de VVD toch wel aan boord komt. Dus dat probeert men de kaarten tegen de borst te houden. Maar als je navraag doet, iets meer buiten die VVD-fractie en het sentiment in die partij proeft, waarvan dus ook een flink deel zegt, we willen sowieso niet met de PVV. He, dat is er nog steeds. Vocaal deel, denk niet eens zo groot, want er zijn ook best wel veel mensen die juist wel vinden dat het moet gebeuren. Maar dat je moet proberen om in ieder geval te zorgen dat je die mensen ook niet van je vervreemdt. Maar dat men wel tegen een samenwerking met Wilders kan zijn. Maar dat dat niet betekent dat men een kabinet Timmermans mogelijk gaat maken.
Ja, maar je legt je hoofd als VVD toch in de strop als je nu met PvdA GroenLinks in een kabinet gaat zitten, dan ben je toch heel kwetsbaar. Omdat de kiezer heeft natuurlijk gekozen voor centrumrechts.
Onder de huidige omstandigheden, het huidige gesternte, is dat harakiri.
Ja.
Wat je dan pleegt, dat is echt ongelooflijk. Als je eerst het kabinet laat vallen en zegt, we willen nu over rechts, heeft Jezielkus natuurlijk ook campagne opgevoerd. En dan ga je Frans Timmermans, de opper-PVDA'er, ga je in het einde torentje helpen als de opvolger van de langzittende VVD-premier.
Ja,
dat is echt eigenlijk niet uit te leggen. En op dit moment. Maar een formatie, weten we, kan lang duren. Er kunnen omstandigheden zijn waardoor men van mening verandert. Omdat het blijkt dat het ter rechterzijde zo'n puinhoop wordt. Of dat er, stel er komt slaande ruzie in de PVV-fractie. Nu niet, maar zou kunnen.
Hmm.
Of NSC, die zijn sowieso nodig, maar dat implodeert. Of er kunnen nog zoveel dingen gebeuren waardoor er een situatie ontstaat dat de VVD denkt, ja, en dan kijken ze naar de peilingen natuurlijk, want dat doet iedereen in Den Haag. En dan zien ze hoe ze ervoor staan. En dan vragen ze zich af, gaan wij dat overleven als we nu, en gaat onze leider het overleven? En moeten we die niet in ieder geval nog een kans geven om daar wat van te maken? Het zijn allemaal sentimenten die een rol kunnen spelen. En het is maar net natuurlijk welke VVD'er je het vraagt. Maar VVD'ers zijn wel naar de peiling aan het kijken, maar ook niet per se bang. Dus ik sprak er ook iemand die zei van, als het echt moet, dan gaan we die confrontatie wel aan. Dan gaan we maar naar de kiezer. Op het moment dat het helemaal niet lukt, in plaats van dat we ons hoofd in de strop leggen van Frans Timmermans GroenLinks, D66 en de wispelturige voorman Pieter Omtzigt.
Ja, en de dan, minderheids... Ja.
En dan aan het rechterzijde helemaal kapot geoppositioneerd worden.
Maar en tot slot, want we zijn al het uur aan het nadenken eroverheen. Bonusminuten, mensen. Maar alleen dat de minderheidsvariant, hè, dus VVD, PVV, BBB en NSC dan in een soort van gedoogsteun met misschien wat andere partijen die de rechtse plannen steunen.
Nou, daar werd wel over gespeculeerd of gedroomd. Het is maar net wie het vraagt. Dat er het nog niet helemaal verloren is. Dat je in theorie ook een minderheidskabinet van die drie partijen overgeleverd drie kan doen. Dat voor de Senaat maakt niet uit, want NSC heeft daar toch geen zetels. Dat je kan rekenen wellicht op de SGP.
Ja.
Staatkundig gereformeerde partij die ook aan de rechterkant hangt. En ook wel veel dingen denk ik gemeenschappelijk zal hebben met de agenda van die rechtse coalitie.
Zeteltje van Eerdmans.
Ja, 21 is bereid. Dat zijn er al vier. Je hebt er 8 nodig. Dus heb je er nog 4 anders nodig? Nou, je hebt nog Forum voor Democratie. Nou, daar durven ze niet op te rekenen, want dat vinden ze te wispelturig. Maar er zijn wellicht nog wat mensen bij NSC die wel denken, nu mag ik 20 jaar lang tijdlijnen. Of 20 jaar. Er zitten 20 mensen in die fractie. Maar die mogen dan 4 jaar lang tijdlijnen en feitenglazen gaan vragen aan het andere kabinet. Die hadden ook misschien een andere voorstelling van zaken.
Asiel zullen ze het misschien wel degelijk eens zijn met die drie partijen. Ja, dus dat is interessant. Wel wiebelig in de Tweede Kamer dan in elk geval.
Ja, maar het hangt ook heel erg af van de interne cohesie. En hoe lang Omtzigt een effectief en goed leider blijkt van die fractie. Want deze eerste acte was niet heel erg veelbelovend.
Nee.
Van zijn fractievoorzitterschap. En dat zal dus, daar gaat men natuurlijk heel erg op letten. Hoe gaat het bij NSC? Misschien zijn er al gesprekken her en der met mensen zeggen van kom bij ons. Maar dat is wel zetelroof.
Oh, jemig, ja. Dat is ook allemaal nog iets wat zou kunnen gebeuren.
Dus het is echt nog, het is heel dynamisch. En het is veel te vroeg om nu al echt een conclusie te trekken. Van het gaat die kant op of het gaat de andere kant op. Maar er zijn nog wel wat meer mogelijkheden voordat we naar de stembus gaan.
Ja, dat is een mooi einde van deze podcast. Ja. Tot volgende week, Wouter. Dank je wel.